NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijner.
Behalve in Brazilië in de aanloop naar de Olympische Spelen was ook in Suriname de Zika-paniek groot het afgelopen jaar. Maar hoe staat het nu met die epidemie? Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Zometeen gaan we naar ons voormalige rijksdeel, waar verslaggever Sam Jones op onderzoek uitging.
Hier hebben jullie dus een melding gehad van Zika?
Ja, we hebben de persoon net Zika opgelopen en we kregen die meldingen van de ziekenhuizen en dan gaan we erop.
Ze hebben allebei een masker op en flessen, blikjes worden bespoten. Dat ze doodgaan.
Jawel.
Ja, u hoort zo meteen zijn reportage. En ik spreek daar dan over door met Erik van Gorp. Hij is hoogleraar klinische virologie aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En dat deed een groot onderzoek naar Zika in Suriname. Twittert u mee, @BBVPRO. Maar eerst, Frankrijk heeft besloten zijn troepen terug te trekken uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. En dat terwijl Human Rights Watch vandaag het nieuws naar buiten brengt dat veel vluchtelingenkampen daar zijn aangevallen door Seleka-troepen. Dat is een van de partijen in het conflict in dat Afrikaanse land. Aan de telefoon heb ik nu Frankrijk-correspondent Stefan de Vries. Goedenavond, Stefan.
Goedenavond.
De vraag is dus, waarom neemt president François Hollande juist nu het besluit om de Franse troepen daar terug te trekken?
Ja, er zijn een paar redenen voor. De belangrijkste is dat de missie al van het begin eigenlijk een tijdelijke missie was. De missie was hals over kop eigenlijk begonnen en gestuurd naar de CAR in december 2013, toen het daar heel erg uit de hand liep. Ja. Officieel heeft Frankrijk het stokje al half september doorgegeven aan de VN-missie, die daar nu de leiding over heeft genomen met meer dan 12.000 troepen. Dus wat Frankrijk betreft is de Franse rol uitgespeeld.
Ja, Maar wat is de echte reden? Ik bedoel, de rol is uitgespeeld, ze dragen het over. Maar Human Rights Watch waarschuwt mensen in de Centraal-Afrikaanse Republiek en eromheen. Ook andere mensen van NGO's zeggen dat het risico groot is dat het geweld nu weer oplaait. Ik bedoel, dat weten de Fransen ook.
Dat weten de Fransen ook, inderdaad. Er is ook veel kritiek vanuit Afrika. Maar kennelijk vinden de Fransen dat de VN nu het werk moet opknappen. En de echte reden die erachter zit is niet helemaal duidelijk. Ik heb gesproken met een defensie-expert. Die had een paar redenen, maar die kon ook niet echt tot de kern doordringen. Dus waarom nu? Ja, dat is een goede vraag. Ik kan een paar redenen geven. Een van de redenen. Ja, is dat Frankrijk op dit moment in zeer veel buitenlandse missies is betrokken. In de Sahel, in Mali, die houden allemaal verband met de strijd tegen terrorisme. Mm. En de allergrootste missie van dit moment is de operatie Sentinel. En die vindt niet in het buitenland plaats, maar in Frankrijk zelf. Meer dan 10.000 militairen die patrouilleren door de Franse straten al bijna anderhalf jaar sinds de aanslagen bij Charlie Hebdo. Dat legt een enorme druk op het leger. Dus ja, er is een logistiek probleem. Dan is er ook nog een schandaal. Vijf soldaten van het Franse leger die actief waren in de Centraal-Afrikaanse Republiek, die worden ervan verdacht kinderen te hebben misbruikt. Daar is nu een juridisch onderzoek loopt daarnaar. Dus de Franse regering en vooral Hollande wil misschien dit hoofdstuk snel vergeten. Dus er is een logistieke reden en ook toch een wat meer pijnlijke reden met het seksueel misbruik door soldaten.
Ja, maar nou was Frankrijk natuurlijk altijd prominent aanwezig op het Afrikaanse continent. Vooral in wat La France-Afrique heet. France-Afrique heet, de voormalige Franse koloniën met name. Duidt dit ook op een verminderde aandacht van Frankrijk voor Afrika?
Ja, enigszins. Vlak na zijn aantreden kondigde François Hollande al aan dat hij een einde wil maken aan France-Afrique. En dat zijn al de verstrengelingen op economisch, politiek en militair gebied die over zijn gebleven van het koloniale tijdperk. Nicolas Sarkozy, zijn voorganger, was heel actief, juist in Afrika. Ook heel veel zakenlieden zijn er heel actief, Franse grote bedrijven. En Hollande wilde daar een einde aan maken. Maar ja, de realiteit heeft hem ingehaald. Er zijn nu heel veel missies in Afrika. Mm-hmm. Dat heeft met name te maken door de terroristische dreiging. Bijvoorbeeld in Mali, zoals ik net zei. Maar het terugtrekken uit France-Afrique, daarmee laat Hollande zien, kijk, we kunnen niet meer als Frankrijk overal optreden als een soort van peetvader van die landen. We moeten ze aan hun eigen, toch vertrouwen op hun eigen kracht. En dat heeft er wel degelijk mee te maken, ja.
Ja, en je zei al, er is al de nodige kritiek uit Afrika en dus ook van NGO's die waarschuwen voor het weer oplaaien van het geweld. Hè. De rol van die Franse troepen was ook groot daar in het bewaken van de rust in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Is dat nog een argument wat enige rol speelt in de publieke opinie in Frankrijk?
Nee, de publieke opinie in Frankrijk heeft eigenlijk maar twee dingen waar ze echt door geïnteresseerd zijn. Dat is de werkloosheid, die enorm hoog is en maar niet wil dalen. En natuurlijk de terroristische dreiging. Dat Frankrijk zich nu terugtrekt uit een buitenlandse missie, dat zal de Fransman op de straat alleen maar kunnen goedkeuren. Want hij denkt dan van, dat betekent meer militairen in Frankrijk, dus meer veiligheid voor mij. De betrokkenheid van Frankrijk bij buitenlandse missies is eigenlijk zelden een onderwerp van discussie. Nog in de publieke opinie, nog in het parlement. Dat is wat dat betreft heel anders dan in Nederland. Er wordt eigenlijk nooit gedebatteerd over bijvoorbeeld betrokkenheid in de oorlog in Syrië of in Irak of in Afghanistan. Dus wat dat betreft zal de Fransman het eigenlijk een worst wezen dat Frankrijk zich nu terugtrekt uit de kar.
En kan dit ook iets gaan betekenen voor bijvoorbeeld de aanwezigheid in Mali?
Nee, dat is een missie die je moet zien in de strijd tegen terrorisme. Natuurlijk is Mali heeft een grote aanwezigheid van jihadisten, vooral in het noorden van het land. Dus die hangt samen met ook de troepen in Syrië en de aanvallen boven Irak. Dat is dus de strijd tegen terrorisme. Daar zal niet aan getornd worden. Ik verwacht zelfs dat die operatie misschien wel uitgebreid zal worden in de komende maanden.
Goed. En ondertussen moeten we maar het beste hopen voor de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dankjewel, Stefan de Vries.
Bureau Buitenland met Chris Keijnen.
Ja, en met de regentijd voor de deur wacht Suriname een nieuwe piek aan Zika-gevallen. Toch zullen dat er minder zijn dan in het vorige regenseizoen. Dat verwacht althans Erik van Gorp. Hij is hoogleraar klinische virologie aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En in Suriname bezig met een eerste groot onderzoek naar de ziekte. En gelukkig nu hier in de studio, ondanks al het file leed. Goedenavond, meneer Van Gorp. Ja, hebt u een bekeuring gemaakt onderweg hier naartoe?
Blijken. Ik heb wel iets harder gereden.
Ja. Nou, zijn fijn dat u er bent. Aanstaande vrijdag dan presenteert u op het IMED, een internationaal medisch congres in Wenen, dat rapport over uw onderzoek naar Zika in Suriname. Kunt u in twee, omdat u zo hard gereden hebt, zinnen uitleggen wat de belangrijkste conclusie is van het rapport?
Ja, het is een onderzoek wat nog loopt. Het zijn eigenlijk de eerste resultaten. Afgelopen drie kwart jaar zijn 70 patiënten met neurologische klachten, dus klachten van het centraal zenuwstelsel, en daar voldoende ongeveer 10 van aan de Guillain-Barré. Guillain-Barré wat mogelijk aan Zika gerelateerd is.
Dat is een verlammingsziekte.
Het verlammingssyndroom, ja. En wat we nu presenteren zijn eigenlijk de eerste 3 patiënten die volledig zijn uitgezocht. Waarbij we zeker weten 100% dat Guillain-Barré is, maar vooral ook 100% zeker dat het Zika gerelateerd is. Want dat is nog wel een kunst om dat met zekerheid vast te stellen.
Ja, want dat is wat Zika zo gevaarlijk maakt. Hè? Op zich niet de ziekte zelf, maar nee, de precies consequenties die het kan hebben. Ja. En de mogelijke andere aandoeningen die eruit voortkomen.
De infectie zelf, of je merkt er niks van. 80% merkt niets van de mensen. En de andere 20% is eigenlijk mild ziek en koorts. En de ziekte die na een week over is. Maar het zijn juist die complicaties op wat langere termijn. De microcefalie en de Guillain-Barré, het verlammingssyndroom, die het beeld nu zo ernstig maken. Dus zijn eigenlijk de complicaties van de oorspronkelijke infectie.
Ja, microcefalie, dat verschijnt
die kleine hoofdjes.
Baby's met te kleine schedels geboren worden.
Precies.
Goed, we gaan zo meteen uitgebreid doorspreken over dat onderzoek. Maar eerst gaan we even luisteren naar een reportage uit Suriname. Verslaggever Sam Jones, we hoorden hem daar straks al even. Hij ging onder meer langs bij neuroloog Harvey Yang, die dagelijks veel patiënten ziet die met het virus zijn besmet.
Nummer 8, dokter Yang. Nummer 8, dokter Yang.
Academisch ziekenhuis in Paramaribo. De tweede etage.
Goeiedag, waar zou je moeten zijn?
En ik ben op de polyneurologie. Het is hier behoorlijk druk. Het hele zaaltje zit vol. Een stuk of 100 mensen.
Kom maar binnen.
Goedemorgen, dokter. Hi.
Ja, hoe gaat het met u?
Goed.
Neemt u plaats. Ja. Neemt u plaats.
Ik ben op de praktijk bij dokter Harvey Yang en die heeft net een patiënt binnen.
Ik
wist het niet dat ik heb psychavirus. Hè? Hele lichaam had ik pijn, die tinteling. In mijn handen, in mijn benen. Ik kan er niet eens praten. Hè? Mijn gezicht wat krom. Is heel ernstig, hè? Want, hoe moet ik zeggen? Ja.
Meneer Bihari, ik kan me herinneren dat je bijna niet kon lopen. Hè,
ja, terrens. Ik kan er niet eens lopen. En, ik had dorst. Hè, en, toevallig heb ik gevraagd, mag ik een beetje water drinken? Hè? En toen ging ik die water dronken. Hè, en toevallig is die water gevallen van mijn mond. Hè, en toen had ik al de halve, hè, van mijn lichaam. Hè.
Ja. Meneer Bihari was zodanig aangedaan dat hij niet eens goed kon drinken. Door die verlamming van zijn aangezicht, het moment dat hij dronk, kwam ze drinken als het ware weer uit zijn mond, omdat hij zijn spieren niet goed kon aanspannen.
De regentijd is aangebroken in Suriname.
Over 2016 is de bewolking afwisselend. In de middag en avond treden er plaatselijk zware buien op met onweer.
Dirk en Harvey, die zijn van de Milieuinspectie, hebben blauwe overalls aan en die rijden nu in een rotvaart naar een Zika-melding. Ik rij achter ze aan, dus rijden in een pick-up met een soort kanon op de achterkant, waarschijnlijk om te spuiten. Het heeft hier behoorlijk geregend. Hier hebben jullie dus een melding gehad van Zika?
Ja, we hebben de persoon met Zika opgelopen en we kregen die meldingen van of de polyklinieken of de ziekenhuizen en dan gaan wij erop.
Ze is naar school gegaan vandaag, de kind.
Wat een kind?
Ja, ja, het is 4 jaar.
Oh.
Dan gaan we even een behandeling.
Ja, ja, ja.
Ze hebben allebei een masker op en flessen, blikjes. Er staat hier en daar ook stilstand water. Worden bespoten.
Voor die mosquito-larven.
Dat ze dood waren?
Jawel.
Terug op de poli bij dokter Yang met zijn Zika-patiënt.
Ik was op 4e etage. Ik wilde gewoon, ik zeg het aan die zuster, ik wil sprongen van 4e etage.
Je vond van nou, ik maak er maar een eind aan?
Ja, klopt.
Zo ernstig was het?
Ja, zo ernstig was het. Zo ernstig. Echt. Ik kan er niet eens lopen, hè, die 2 weken. Zo ernstig.
En deze Zika-patiënt die heeft dus Guillain-Barré, een aandoening van het zenuwstelsel.
Ja, ik denk het wel. Dus het herrie mag volgen.
Huisarts Anne van Immerseel, die merkt dat zwangere vrouwen bang zijn voor microcefalie. Dat hun kinderen van die kleine misvormde hoofdjes krijgen.
Ja, mensen zijn wel bang van Zika. Zeker mensen die zwanger zijn.
Ben je bang voor Zika?
Ja.
Waarom dan?
Omdat mensen ervan doodgaan. Ze hadden wel een geval, maar het kind is overleden. En daarvoor zijn velen dan dus bang.
Natuurlijk zijn het vaak mensen die al erg verzwakt zijn, die dan overlijden op het moment dat ze Zika-virus doormaken. En de vraag is dan natuurlijk, zijn ze overleden aan de Zika-virus zelf? Of is het omdat ze al erg verzwakt waren, toch?
Terug bij Dirk en Harvey van de Milieuinspectie. Van het Bureau Openbare Gezondheidszorg zijn ze eigenlijk, BOG. Ze zijn nu op bezoek bij een schilder, zo te zien. Met veel stilstaand water, potjes, pannetjes. En dat is natuurlijk een broedplek voor de Zika-mug. Onder de boom staat een plank met heel veel blikjes, verf, maar ook open blikken. Je bent schilder?
Ja, ja, ik ben schilder, ja.
Dan moet je wel opletten dat het water niet blijft staan zoals nu.
Ik ga die oude blikken wel even kijken. Als er geen verf is, dan moet ik weggooien.
Er is hier zometeen een feest, geloof ik. Ik zie heel wat vrouwen in de keuken.
Jawel.
Ik zie dat uw afvoer hier naar beneden komt.
Het was pas op, daar heb ik weggehaald. Uh-huh. Maar ga ik later weer zetten?
Dat is zo maakt u een vergaarbak.
Gaat die pijn.
Zo creëert u een onhygiënische situatie. En het water gaat blijven zitten. Mm-hmm. U ziet het zelf.
Maakt u een bakje?
Afvoer.
Ja, en pijn.
Dan zet u, ja toch, onder de grond zo. En laat hem dan lozen.
Ja, dat ga ik doen.
Leslie Resida, die is directeur van het BOG, Bureau Openbare Gezondheidszorg. En ook dus van de milieuinspecteurs. En dat BOG, dat doet ook aan voorlichting. Onder andere spotjes op de radio en op tv. No make no one mosquito juke you. Maar hoe kan Zika nou het best bestreden worden? Leslie Resida.
De beste
aanpak is zorgen dat je broedplaatsen elimineert.
Je hoort ook wel zeggen dat die insecticiden gevaarlijk en zelfdodelijk zijn. Is soms het middel, het bestrijdingsmiddel, niet erger dan de kwaal?
Onze policy is, wij doen onderzoek. En de concentratie van het middel kennen we heel scherp uit. En dan doen wij de bestrijding waar dat nodig is.
Suriname is in een economische crisis. Is dit wel belangrijk genoeg? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat de overheid iets heeft van, we hebben grotere problemen dan deze.
We zitten in een economische crisis. In deze periode gaat het heel moeilijk. Het is strijd voeren en zorgen dat er geld vrijkomt.
De EU heeft een potje beschikbaar voor de bestrijding van Zika in het Caribisch gebied. 3,6 miljoen euro. André Misikaba, fractievoorzitter van de NDP, de regeringspartij, drong onlangs bij de Europese Unie in Brussel aan op het beschikbaar stellen van het bedrag. Want de nood is hoog.
Vorig jaar tijdens de kleine en vooral de grote regentijd hebben we inderdaad een heel veel gevallen gehad. Er waren zelfs een paar doden te betreuren. Maar er is heel veel mensen ziek geweest. En ik ben zelf ook geveld toen.
En u heeft Zika gehad?
Ik heb Zika gehad, ja. En dat is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. En je kan niets doen. Je bent lomerig. Om drinkdressie wacht ziek, zoals we dat in Suriname zeggen. Je moet het proberen te voorkomen.
Hoe gaat het nou concreet met dat toegezegde geld van de Europese Unie?
Suriname moet nu haar huiswerk maken. En ik denk dat we per midden november klaar zijn met het deel van ons werk. Een project maken. En dan zien we wat EU daar als antwoord daarop geeft.
En tot slot nog even dokter Young en zijn patiënt in het academisch ziekenhuis. Die ook betrokken is bij een onderzoek naar Zika in Suriname. Wat is volgens hem de belangrijkste conclusie van het onderzoek?
Er zitten nog wat haken en ogen aan de diagnostiek van Zika, omdat het virus heel snel uit het systeem is, uit het lichaam is. En dan wil je eigenlijk een test zoeken die dus kan bewijzen of je een recente virusinfectie hebt gehad met Zika of niet. En dat wordt verder met name in Wenen verder op toegespitst.
Is het besmettelijk?
Zika? Er is beschreven over seksuele overdraagbaarheid. Uit onderzoek bleek ook dat je langdurig na een Zika-besmetting nog viruspartikels in sperma kan vinden.
Dus je moet uitkijken?
Ja, zeker wel.
Ja, tot zover de reportage van Sam Jones. Ik spreek verder met professor Van Gorp, klinisch viroloog aan het Erasmus Medisch Centrum. En verantwoordelijk voor dat onderzoek waar ook dokter Young het over heeft. U werkt met hem samen ook,
ja, in klopt. Dat onderzoek. Dr. Young is lid van het team als onderzoeker. Ja.
Ja. Eerst even twee vragen die die reportage bij mij oproept. Die patiënt die dus Guillain-Barré heeft, die verlammingsziekte, die zegt, ja, ik wilde eigenlijk van de vierde verdieping springen. Zijn zijn zorg terecht? Ik bedoel, hoe dodelijk is dat als je eenmaal dat Guillain-Barré hebt?
Nou, als je er niet mee in het ziekenhuis komt, dan is het, zou het voor veel patiënten dodelijk zijn. Want bij ongeveer een derde van de patiënten stopt ook de ademhalingsspier, raakt verlamd. Dus die mensen moeten beademd worden. Maar wat die patiënt goed beschrijft, het is een verlies van controle over je lichaam. Dus een hopeloos gevoel, waarbij je het uitzicht ook niet hebt dat dat beter gaat worden. En dat is denk ik wat hij beschrijft.
Ja. Ja. En nu hebt u onderzoek gedaan naar wat het verband is tussen Zika en dat soort verlammingsverschijnselen. Hoeveel mensen krijgen nou uiteindelijk dat soort verlammingsverschijnselen? En hoe zeker weten we dat dat dan voortkomt uit Zika?
Oké, okay, nou dat is eigenlijk de hamvraag.
Ja, misschien dat ik hem daarom ook wel stel.
Ja, een goede vraag. Dat is precies het onderdeel van het onderzoek. Hoe vaak komt dat nou voor? En van de mensen die een Zika oplopen, welk percentage ontwikkelt Guillain-Barré? En we kijken naar Guillain-Barré, want dat weten we inmiddels. Maar we kijken ook naar het hele spectrum. Want het blijkt dat ook een deel van de patiënten wel klachten ontwikkelt. Ook uitvalsverschijnselen. Die nog niet voldoen aan Guillain-Barré. Maar waar wel iets aan de hand is. En dat betekent dat het spectrum, zeg maar, wat je ziet, hè, aan klinische beelden, dus aan uitingsvormen, veel breder is dan alleen Guillain-Barré. En dat is wat we in dit onderzoek nu ook eigenlijk zien. En dit zijn de eerste resultaten van het onderzoek. Want het onderzoek loopt door. In ieder geval nog komend jaar ook. Dus de loop van 2 jaar.
Maar kunt u nu al iets zeggen over... kunt u nu al iets kwantificeren? Als ik zeg, er zijn 100 mensen die besmet worden door Zika. Wat is dan de waarschijnlijkheid? Hoeveel mensen krijgen er dan een aandoening die eventueel dodelijk kan zijn?
Oké, dat zijn er uiteindelijk maar weinig. Je moet ervan uitgaan dat Guillain-Barré is eigenlijk een heel zeldzame aandoening. Maar in Suriname komt die nu ongeveer 10 keer vaker voor dan normaal. Mm. Dus nog steeds is dat in absolute aantallen nog klein. Hè? We hebben nu ongeveer 10, 15 patiënten in Suriname gezien. Maar de impact is groot. Want je moet rekenen dat van die mensen is een intensieve behandeling. En na een jaar of 5 heeft ongeveer de helft van die mensen functioneert nog steeds niet normaal. Die hebben nog steeds uitvalsverschijnselen. Dat geldt voor Suriname. Het virus gaat nu natuurlijk over de hele regio, hè, Zuid-Amerika en de Caribisch gebied. Dus het totaal aantal patiënten loopt enorm op. En de impact voor de mensen die het door hebben gemaakt is groot. En de onderliggende vraag die er ook is, want dit wisten we niet van Zika. Dat is natuurlijk het tweede. Wat doet Zika nu precies? Maar ook hoe zit dat eigenlijk in relatie tot andere virusinfecties die voorkomen in ook in Suriname, broertjes en zusjes eigenlijk van Zika, tot dezelfde groep behoren.
Dengue.
Dengue, ja, dat is een belangrijke gele koorts. Is daar een interactie mee? Is die interactie misschien ook van invloed op het ontstaan van deze complicaties? En hoe zit het met die andere virussen? Doen die misschien toch ook wel iets op dat zenuwstelsel?
En dat weet u allemaal nog niet. Dat moet allemaal nog nader onderzoek worden.
Dat is allemaal de wat langere termijn. Dus nu gaat het er vooral om het verzamelen van heel goed materiaal. Patiënt heel goed in kaart brengen. Nou, dat is wat dokter Yang daar ook doet met zijn collega's. En daarbij hopen we die vragen uit te beantwoorden.
Ja. Nou zei dokter Yang nog iets interessants aan het eind. Hij zei, het is eigenlijk heel moeilijk om Zika echt goed te diagnosticeren. Wat is daar precies het probleem?
Nou, dat zijn eigenlijk, het lijkt heel makkelijk dat je gaat patiënten includeren en je trekt snel conclusies, want je ziet snel hoe vaak het voorkomt. Mm. Maar er zijn eigenlijk twee moeilijke factoren. Eén, het stellen van de diagnose Guillain-Barré is een kunst. Nou, daar hebben we gelukkig neurologen voor. Maar afhankelijk van de middelen en ook het gebied waar je zit, zijn die neurologen er. Maar kun je ook de aanvullende diagnostiek doen, hè, de aanvullende testen. Nou, dat is één. Is alles wat we zien en wat we horen, is het Guillain-Barré? Of zijn het misschien ook andere uitingsvormen? Dat is belangrijk. En het tweede is wat dokter Yang ook zei, de testen die we hebben. Want Guillain-Barré treedt vaak niet op. Dus eerst heb je Zika. Mensen genezen dan of herstellen van Zika. En dan soms dagen of weken later ontwikkelen ze die Guillain-Barré. En dan de testen die we nu hebben, kunnen we eigenlijk niet, vaak niet met 100% zekerheid vaststellen of het Zika gerelateerd is geweest. Zeker als mensen niet ziek geweest zijn. Als ze asymptomatisch Zika hebben doorgemaakt.
Want dat Zika-virus is dan niet meer te vinden?
Nee, je kunt dan het virus is weg natuurlijk. Dan kijk je naar antistoffen. Dus dat zijn eiwitten van het afweersysteem. Mm-hmm. Het probleem is dat die antistoffen, die eiwitten, niet specifiek voor het Zika zijn. Dat kan ook een reactie zijn op vergelijkbare virussen, zoals dat dengue of dat gele koortsvirus. Mm. En natuurlijk voor het trekken van conclusies is het wel heel belangrijk dat je 100% zekerheid hebt. Voordat je zekere conclusies en associaties met Zika stelt.
Ja. Nou, zat er een andere vraag in de reportage, namelijk we hoorden hoe er aan preventie gewerkt wordt. Is dat trouwens de goede manier waarop ze er daarmee bezig waren, voor zover u daar iets over kunt zeggen? Dat spuiten, zou ik maar zeggen.
Ja, dokter Leslie Rees is een andere collega en hij is directeur van BOG, dus dat is zeg maar het RIVM van Suriname. Hij is verantwoordelijk voor de muggenbestrijding. Ik denk dat Suriname dat direct heel goed heeft opgepikt. En in tegenstelling tot veel andere landen die daarin achter liepen. En dat is wel een cruciale factor. Je moet het ook zo zien, als je de mug weet uit te schakelen, dan voorkom je niet alleen Zika, maar ook een heleboel andere virussen, zoals dengue en gele koorts, die door dezelfde mug worden overgebracht. Dus die muggenbestrijding is wel heel cruciaal. Ook om problemen in de toekomst te voorkomen. Want Zika is natuurlijk niet het laatste wat we gaan zien.
Maar er hingen twee vragen aan vast. Namelijk één, het gaat economisch slecht in Suriname. Ja. Dus is het probleem nou zo groot dat het die investering op dit moment waard is? En twee, als het die investering waard is, hoeveel extra geld is daar dan op het ogenblik voor nodig? Hè? Er was sprake van een nieuw project wat nu wordt ingediend bij de Europese Unie, waar een potje van 3,7 miljoen is. Twee vragen.
Ja, nou, dat geld is absoluut nodig. We zijn een jaar geleden gestart, toen was dat geld er nog niet. Nu komt er gelukkig dat geld, dat is EU-geld. Het zijn 3 grote consortia die nu door de EU gefinancierd worden. Dat is geld wat voor een deel ook voor Suriname is, voor dit onderzoek. Mm. Dus dat is heel belangrijk. Hoe moet je dat zien in die economische situatie? Nou, dat betekent dat ja, er moeten keuzes gemaakt worden. De boel staat natuurlijk op scherp. En ik denk dat in dit geval samenwerkingsverbanden waarbij wij ook Suriname kunnen ondersteunen in het nemen van dit soort maatregelen heel erg belangrijk zijn.
Ja, morgen hebben we een tweede deel van de reportages die Sam Jones heeft gemaakt. Hij gaat dan naar het binnenland in en gaat meer bekijken hoe in het algemeen de situatie van de gezondheidszorg is in deze economische crisis daar. Wat was uw indruk?
Het is natuurlijk al een land wat als je het vergelijkt met Nederland, het al met beperkte middelen moet doen. Als daar nog een keer een crisis overheen gaat, dan wordt dat wel scherp. En kan het ook kritisch worden. We zien dat bijvoorbeeld ook in de behandeling van Guillain-Barré. Want de behandeling die wij standaard geven is een hele dure behandeling. Dat is met plasma-eiwitten. Die kunnen we in Nederland standaard geven. En dat is voor Suriname op dit moment een hele dure behandeling.
Want er is al sprake van medicijntekorten voor hele veel gangbaarder klachten,
ja.
Hè?
Ja. Ja, nee, dus dat is wel een probleem. En ik vind dat we daar ook een verantwoordelijkheid in hebben. Zeker in samenwerkingsverbanden. Om niet alleen op de korte termijn, maar ook in de ondersteuning. Niet alleen het onderzoek, hè, maar ook de directe nood en de behandeling van patiënten. Om daar naar te kijken. Dus voor Guillain-Barré doen we dat ook. Zijn we samen ook met de bloedbank in Nederland, San Quin. Aan het kijken hoe we die ondersteuning kunnen voor Suriname kunnen geven.
Ja, en misschien moet dat niet al te lang meer duren nu die regentijd weer voor de deur staat.
Nee, want de tweede piek gaat nu komen voor Suriname. Of is eigenlijk nu is al begonnen. Ja.
Goed. Ja. Nou, hou ons op de hoogte, zou ik zeggen. Volgende keer nodigen we u uit als er geen file staan. Hartelijk dank, Erik van Gorp, hoogleraar klinische virologie aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En morgen dus die tweede reportage van Sam Jones in het binnenland. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen op de zender Langs de Lijn en Omstreken met Jeroen Stomphorst en Renze Klamer. En natuurlijk PSV Bayern München, waar in Eindhoven de rellen al begonnen zijn. Maar nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Gelezen door Clemens Peters.
Oud-politiechef Bouwman ziet het onderzoek naar zijn mogelijke rol in het declaratieschandaal bij de Nationale Politie met vertrouwen tegemoet, heeft hij tegen het ANP gezegd. Minister Van der Steur gelastte vanmiddag een onderzoek naar wat Bouwman wist van de enorme declaraties die de Centrale Ondernemingsraad van de Politie deed. Volgens Rusland is het de schuld van het Westen dat de vredesbesprekingen in Syrië stil liggen. De Amerikanen hebben hun rebellen in Aleppo niet in de hand, zeggen de Russen. Ze wijzen daarbij op aanvallen die duizenden rebellen zouden hebben uitgevoerd op huizen en ziekenhuizen in regeringswijken van Aleppo. De politie in Eindhoven heeft twee mensen opgepakt bij de vechtpartijen tussen supporters van Bayern München en PSV. Aan het begin van de avond raakten groepen supporters slaags op het Stratumseind in het centrum van de stad. De mobiele eenheid herstelde de rust door een aantal charges uit te voeren. Er zijn veel Duitsers op het Champions League-duel in Eindhoven afgekomen. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de Lijn en Omstreken.
Met Jeroen Stomphorst en Renze Klamer.
Goedenavond, dames en heren. Ja, Renze Klamer is er ook. Ja, mijn computer had een beetje vertraging, maar ik ben er inmiddels bij. Langs de Lijn en Omstreken. Vanavond is het voetbalavondje met vooral aandacht natuurlijk voor de Champions League.
Snel wel licht, die jongen. Ja, in Eindhoven treft de PSV vanavond de Duitse kampioen Bayern München. Dat betekent de terugkeer van Arjen Robben in het stadion waar hij groot werd.
In de studio hier schuift analyticus Fons Groenendijk aan. Sterker nog, hij zit er al voor zijn visie op deze wedstrijd.
En om 11:15, aflevering 2 van Route 77... over een verkiezingsreis, onze verkiezingsreis door Amerika.
Maar eerst Frank de Boer. De laatste weken was het de vraag niet of, maar wanneer zou hij worden ontslagen als trainer van Inter? Het antwoord, dat kan vandaag. Nou, amper 3 maanden hebben ze in Milaan al genoeg gezien. De Boer moet zijn spullen pakken. Het ontslag komt 2 dagen na de 1-0 nederlaag tegen Sampdoria.
Basso sinistro, Bruno Fernandes, in area di rigore Linetti, Quagliarella! Fabio Quagliarella, e avanti la Samp, 1-0.
En dat was weer de 5e nederlaag van Inter dit seizoen in de Serie A. We gaan erover praten met Reon Boeringa van Voetbal International. Hij is volger van het Italiaans voetbal. Goedenavond, Reon.
Goedenavond.
Ja, want jij zat uitgerekend nu dan 10 dagen in Italië. Dat zal misschien niet heel toevallig zijn geweest. Maar hoe heb jij die sfeer rondom de Boer bij Inter de afgelopen dagen beleefd?
Ik was vorige week bij die wedstrijd in Bergamo tegen Atalanta, die ze al verloren. En daar heerste toen al een sfeer. Het was zo desolate lichaamstaal van de Boer, de lichaamstaal van zijn spelers. Er straalde zo'n moedeloosheid vanaf. Dat ik eigenlijk toen al had verwacht dat het na die nederlaag gedaan was. Toen heeft hij nog een korte opleving gehad tegen Torino. Mm-hmm. Vandaag is alsnog klaar nadat ze van Sampdoria verloren hebben. En Ja, er is wel in de kranten er is wel een hetze tegen de boer geweest. De druk was enorm hoog. En ja, het was inderdaad wat jullie zeggen. Ja. Het was niet meer.